We gaan weer naar Lucas hoofdstuk 1. Nog even weer terug naar de lofzang van Maria. Vanaf vers 46. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En de ziel verheugt zich dus niet in zichzelf en in zijn eigen kunnen en in zijn eigen kracht. Maar Maria prijst de naam van de Heer. En haar geest, haar inwendige mens, die verheugt zich in God, haar zaligmaker. En dat is niet voor niets zo. Het is niet zo dat daar geen vaste grond voor is waarom zij zich verheugt in God, haar zaligmaker. Maar daar heeft ze ook wel degelijk een argumentatie voor. Namelijk, vers 48, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. Over in hoeverre zij zalig gesproken wordt, Maria. Want het gaat niet om Maria, het gaat om het kinderke wat zij met zich meedraagt. Dat is waar het om gaat en dat blijkt ook uit vers 49 van de staat. Want grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Dus het feit dat zij zalig gesproken wordt door al de geslachten is niet zozeer om haar, maar het is uiteraard omdat zij zwanger is van de Heer Jezus. Want er zijn grote dingen aan haar gedaan. Maar wat is er aan haar gedaan? Er is aan haar gedaan dat zij de moeder des Heren, zoals het dan heet, genoemd wordt. Grote dingen heeft hij aan mij gedaan. En er zijn in de Bijbel van die uitdrukkingen die je vaak tegenkomt. En een van die uitdrukkingen is die uitdrukking grote dingen. Als er ergens voor staat over iets groots, dan moeten onze gedachten eigenlijk vrij snel gaan naar de tijd waarin wij leven. Namelijk onze bedeling. Waarin de Heer grote dingen doet. Hij verbergt zich weliswaar in onze bedeling, maar de climax van zijn werk vindt plaats in onze bedeling. De tijd waarin wij leven tussen de eerste komst en de tweede komst van de Heer, dat is wel het hoogtepunt van de hele Bijbelse geschiedenis. Ik kan hier in een paar woorden uit gaan leggen, maar ik kan wel even bladeren naar Handelingen hoofdstuk 2. Nou ja, een van de grote dingen, om even één voorbeeld te noemen, een van de grote dingen die de Heer nu doet in onze bedeling, is dat de Heer mensen roept die zondaren waren, die hij rechtvaardig op grond van geloof, en die hij eeuwig leven geeft, maar die hij daarna ook nog een positie geeft in de hemel. En dat is een uitzonderlijke situatie, want het was, onder het oude verbond was het niet zo, voor de dood en opstanding van de Heer Jezus, was er geen hemel beloofd aan mensen. Maar dat is na de opstanding van Christus, is dat veranderd. Dat plan schijnt er al langer geweest te zijn. Alleen onbekend, dan wel verborgen. Maar vanaf de opstanding van Christus is de hemel ook open gegaan voor de mens. Alleen wij hebben nogal een verkeerd begrip bij wat de hemel is. Dat is nogal problematisch, want wij denken dat de hemel de plaats is waar je naartoe gaat als je komt te overlijden. Of je gaat naar de hemel of je gaat naar de hel. Dat is dan de algemene gedachte. En die gedachte die is gedeeltelijk is daar wel wat voor te zeggen. Alleen het is absoluut niet nauwkeurig. En zeker niet nauwkeurig genoeg. Want de gedachte dat een gelovige naar de hemel gaat, daarbij is de hemel niet zomaar de plek waar je dan verschijnt als je komt te overlijden, maar de hemel is de plaats waar God zelf woont, waar Christus op de troon zit en waar wij deel gaan uitmaken van datgene wat hij heeft ontvangen. Hij is namelijk gezeten aan Gods rechterhand in de hemel. Dat is uit Efeze hoofdstuk 2. Daar wordt het ook zo gezegd over dat Christus verheerlijkt is geworden tot aan de rechterhand Gods. Ver boven alle overheid en macht. Als ik daar nou weer langer over nadenk, dan denk ik, zelfs van de Messias kan je vanuit het Oude Testament beweren dat hij een positie zou ontvangen op deze aarde, wel voor eeuwig, maar op deze aarde als het hoofd van de mensheid. Niks hemel. Waar staat het dan in het Oude Testament? Dat de Messias naar de hemel zou gaan. Zelfs dat is een verborgenheid. En dat komt omdat in het Oude Testament zaken met betrekking tot de Satan en de boze geesten, de boze machten in de lucht, nee, moet ik zeggen in de hemel, want zo staat het er letterlijk. Die boze geesten in de lucht, daar lees je in het Oude Testament niks over. Maar die waren er wel, nou je leest er weinig over, laat ik het dan zo zeggen. En de bedoeling was dat er niet alleen geregeerd zou moeten gaan worden over de aarde, maar ook over de hemel. Alleen dat hoort ook bij de verborgenheid, zoals het in de Bijbel heet. En dus is de opstanding van Christus en zijn positionering aan de rechterhand Gods is vrij verborgen in het Oude Testament. Niet helemaal, maar ligt niet echt aan de oppervlakte. En dat is dus een bijzondere positie die hij heeft ontvangen. En het is nog veel bijzonderder dat wij als gelovigen daar deel van uit mogen maken.
Maar als ik het goed begrijp, dan is het dus verborgen dat de Messias God is. In het Oude Testament.
Ja. Zo zou je het inderdaad kunnen zeggen, ja.
Maar ik bedoel zijn opstanding en zijn positie aan de rechterhand.
Ja.
De opstanding lijkt me inderdaad dat dus.
Die is ook verborgen in het Oude Testament. Ja. Maar dat hij een aardse positie zou ontvangen als koning. Oké. Dat is in het Oude Testament nog wel makkelijk terug te vinden. Maar dat hij ook een hemelse positie zou ontvangen. Is niet zo bekend hoor. Dat verwachten de Joden in de dagen van de Heer Jezus ook niet. Die verwachten, met dubbel T. Die verwachten iemand die op aarde een koninkrijk zou hebben. Gewoon een mens. En niet meer en ook niet minder. Een mens. Misschien nog met goddelijke oorsprong. Maar veel meer dan dat niet. En inderdaad is het zo dat, dat de Messias dezelfde zou zijn als de God van het Oude Testament. Hij werd namelijk bij zijn opstanding gesteld tot Here en tot Christus. Hè? Dus daarmee werd hij eigenlijk weer, of hij werd Jehovah. Was hij op aarde niet, maar na zijn opstanding werd hij dat wel. Alleen, nou ja, dat aspect was tamelijk onbekend. En dat hoort dus ook bij het grote werk Gods, dat hij gesteld is tot koning boven de gehele mensheid, maar ook boven alle geestelijke machten in de lucht. En wij als gelovigen in onze bedeling, wij zijn met Christus geplaatst op diezelfde troon aan Gods rechterhand. Dat is wat de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 2, nadrukkelijk zegt. Dat wij niet alleen, wij waren zondaren, staat er dan, we zijn gerechtvaardigd geworden en we zijn met Christus gezet in de hemel. En dat is ontleend aan een uitdrukking die ook van toepassing is op de Heer Jezus. Namelijk dat het tot de Heer Jezus gezegd werd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot een voetbank uw voeten. Maar dat is dan wel, dat wordt ook tot ons gezegd: zit aan mijn rechterhand. Het is niet zomaar dat we een positie ontvangen in de hemel en daar is het allemaal pijs en vrij en leuk en aardig. Maar en daar kunnen wij rusten van ons aardse, van het aards gedruis. Dat is ook zo'n lied, lied 88 of zo, mooi lied. Dat is wel zo dat wij daar rusten van ons aards gedruis. Maar het is niet alleen daar kom je tot rust en dat was het dan. Nee, daar hebben wij ook nog een bijzondere positie. Namelijk dezelfde als die van de Heer Jezus. De positie van zoon namelijk. Namelijk de positie van een eerstgeborene. En dat hele begrip zoon dan wel eerstgeborene komen we in Romeinenbrief en Galatenbrief toch ook vrij uitgebreid tegen. Waarbij gezegd wordt dat wij met Christus mede-erfgenamen zijn. Hij is de erfgenaam, hij is de zoon en wij zijn met Christus de mede-erfgenamen. En dat is dus niet zomaar iets, dat is een positie aan Gods rechterhand, waarbij we heerschappij hebben over de gehele schepping eigenlijk. En dat is wat de Bijbel ons leert over de hemel, even in het kort. En dat is wat er in de Bijbel, als er gesproken wordt over grote dingen, of grote werken, of een grote zaligheid, dat soort uitdrukkingen, dan gaat het over de dingen die de Heer in onze bedeling doet. En daar verwijst dus ook die lofzang van Maria naar. Wat grote dingen heeft hij aan mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. Want die grote dingen komen we bijvoorbeeld tegen in Handelingen hoofdstuk 2, want dat had ik net genoemd, hè. Handelingen hoofdstuk 2, waarbij je de uitstorting van de Heilige Geest hebt. Nou, dat verhaal ken je allemaal. Daar waren namelijk allerlei volk van allerlei verschillende talen. Uit vers 9 en 10. En die hoorden zij spreken. Vers 11. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Nou, de grote werken Gods en de grote werken Gods. Wat dat dan hier is, dat staat er niet bij. Want hier gaat het ook in bijzonder om dat teken. Namelijk het teken dat de heidenen in één keer het evangelie verkondigen. Niet de Joden, maar de heidenen verkondigen het evangelie. Dat bekende verschijnsel van die verwisseling van, van Jood en heiden vind je hier in hoofdstuk 2... al geïllustreerd. Omdat er in allerlei buitenlandse talen gesproken werd. De grote werken Gods werd over gesproken. Ja, ik lees direct nog even vers 7.
Van
Handelingen 2. Want ik heb het over die uitdrukking grote werken Gods. Dat gaat over onze bedeling. Maar dat vind je in hoofdstuk 2 vers 7 vind je een andere uitdrukking die ook altijd spreekt over onze bedeling. Daar staat namelijk vers 7. En zij ontzetten zich allen en zij verwonderden zich. En die uitdrukking, zij verwonderden zich. Dat betekent wat er nu gebeurt, daar begrijp ik helemaal niks van. Dit is niet gewoon de normale doorgaande lijn. Dit is totaal niet wat we hadden verwacht. En die uitdrukking, als je die tegenkomt, 9 van de 10 keer, heeft dat ook van alles van doen met onze bedeling, waarbij Jood en Heiden verwisseld wordt. Die, bij wijze van spreken, je volgt een treinspoor en dat gaat maar door. Twee sporen zo naast elkaar, dat gaat maar door en dat gaat maar door. En op een gegeven moment, zonder dat je er erg in hebt, vloep, wisselen die lijnen zo om. En dan verwonder je, denk je, wat gebeurt hier nou? Dat had je niet verwacht, want het ging gewoon lekker recht toe, recht aan. En die uitdrukking, zij verwonderden zich, heeft alles van doen met onze bedeling. Want we komen straks nog in die geschiedenis van de naamgeving van Johannes de Doper, waarbij die gewoon Zacharias zou geheten moeten hebben. Maar dan wordt die Johannes genoemd. En dan staat er ook, zij verwonderden zich. Zo van, nou, dat is toch raar. Bij wijze, zijn vader was Zacharias. En de vader David was ook Zacharias. En zijn oom heette ook Zacharias. En dus ja, dan heet hij ook Zacharias. Maar dat gaat in één keer niet door, de feest. Hij heet geen Zacharias, hij heet Johannes. Flabbergasted waren ze toen. En die uitdrukking vind je dus hier ook in Handelingen 2. Zij verwonderden zich, zeggende tot elkander, ziet zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs. Nou, wordt Galilea er ook nog bij gehaald, maar dat laten we voor nu maar even liggen. Het gaat om de grote werken Gods. En de uitdrukking de grote zaligheid, die komt volgens mij uit Hebreeën hoofdstuk 1 of Hebreeën hoofdstuk 2. Oh ja, en dan heb ik een aantekening bij staan en dan herinner ik me er dus nog een. Hebreeën 2. Hebreeënbrief die uitzonderlijk spreekt over die verhoogde positie aan Gods rechterhand. En een vergelijking maakt tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dan wordt er gezegd, eerst in vers 2 over de wet. Vers 2, want indien het woord door de engelen gesproken, dat is de wet, vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Gaat me nu niet eens even om wat dat precies betekent. Gaat me er alleen maar om dat het gaat over de periode van de wet. En in contrast daarmee vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen, dat betekent gewoon gaven, bedelingen, hier zo. Dit is niet het woord oikonomia, maar dit is een ander woord wat gewoon betekent gaven. Gaven des Heilige Geestes naar zijn wil. Dat is trouwens ook leuk. Dat hier staat waar die tekenen en wonderen voor zijn. Gaat over de grote zaligheid die begonnen is verkondigd te worden door de Heer Jezus. En dit gaat over onze bedeling, de bedeling van de gemeente, om het dan zo maar te zeggen. Waarbij wij een hemelse positie zouden ontvangen, want er is wel degelijk al begonnen over gesproken te worden door de Heer Jezus. Dat is niet iets, onze bedeling met de hemelse positie, dat is niet iets wat je alleen zou tegenkomen in de Efezebrief en de Filippenzenbrief en de Colossenzenbrief. Ik weet niet of je die leer kent, maar dat is een, mijns inziens, onbijbelse leer. Want de bestemming van de gemeente, de hemelse bestemming van de gemeente, die is al begonnen verkondigd te worden door de Heer Jezus zelf. Want hij zei bijvoorbeeld, eenvoudig voorbeeld, hij zei, maak u geen schatten op de aarde, maar schatten in de hemel. Dus hij sprak al over hemelse dingen. De Heer Jezus zei, toen in het gesprek met Nicodemus, over of hij dan een koning was van het koninkrijk, en over wedergeboorte en over het koninkrijk ingaan. Toen zei de Heer Jezus tegen Nicodemus, ja, dat zijn maar aardse dingen waar we het nu over hebben. Als ik nou ook nog ga beginnen te spreken over hemelse dingen, dan wordt het nog ingewikkelder. Dus daar noemt de Heer Jezus het weer.
Dus die... Er staat trouwens ook, verwondert u niet, zoiets. Iets met verwonderen staat daar.
Dat zou best kunnen.
Dat u wederom geboren moet worden.
Verwonderd niet dat dat gezegd wordt. Ja, 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 ja.
Dat is ook weer wat je net zei over die vaste uitdrukking.
Ja, ja. Dus ja, dat is al begonnen, verkondigd geworden door de Heer Jezus over die grote zaligheid waar wij deel aan krijgen. En dat de Heer, vers 4, waar staat dat de Heer mede getuigt door tekenen, wonderen en menigelijk krachten en gaven van de Heilige Geest naar zijn wil, zoals hij het denkt goed te geven. Weet je, die wonderen in de evangeliën en in handelingen, dat zijn wonderen die van alles van doen hebben met de uitbeelding van onze bedeling. Daar zijn die tekenen en wonderen voor. Die tekenen en wonderen, die zijn er niet zozeer voor om iemand die ziek is weer beter te maken. Maar die zijn er meer voor om als een uitbeelding te dienen van iets veel groters. Voorbeeld... Ik verdwaal. Ik verdwaal een beetje, hoor. Als je me niet meer volgt, geef dan ook alsjeblieft een gil, hè. Voorbeeld. Blindgeborene. Johannes 9. Johannes 9. Even heel erg snel in vogelvlucht. Johannes 9 is een blind geborene en de Heer Jezus geneest hem. En de fariseeën begrijpen er niks van. En daarna heeft die blind geborene, nadat hij uit de synagoge gegooid is, heeft hij een ontmoeting met de Heer Jezus. Oké, mooi verhaal. Er is één blind geborene die weer ziende wordt. Waarom al die andere 100, 200, 300 mensen die blind geboren zijn, waarom werden die niet genezen? Ja, omdat het niet alleen ter wille van die ene man is dat dat gebeurt. Want het is namelijk een uitbeelding van wat veel groters. En dat staat er ook gewoon meestal bij. En hier staat het er ook expliciet bij. Want het is een heel verhaal met die discussie tussen die fariseeën, tussen die joden en die blinden. Dan wel degene die blind geboren was. Hoe dat nou allemaal precies gegaan was. Hoe kan dat nou dat je zomaar ziende geworden bent. En die blinde die zegt, ik begrijp er ook niks van. Maar ja, er werd me gewoon gevraagd of ik dat weer wou. Dat wou ik wel, dus werd dat geregeld. Zo ongeveer. En toen gingen ze dat nog weer controleren bij zijn vader en zijn moeder. Van, is dit wel jullie zoon? En wat ze geloofden natuurlijk allemaal niks van dat het werkelijk gebeurd was. Nou ja, want ze snapten het niet. Vers 29. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze? Nee, daar weten we niks van. Mozes kennen we wel, dat is allemaal mooi, maar die Jezus snappen we helemaal niks van. Wij weten niet van waar hij is. Nee, hij was ook uit de hemel, hij kwam niet gewoon uit de aarde. En had ook weer een hemelse bestemming. Speelt een centrale rol in het Johannesevangelie. En dan staat er vers 30. De mens antwoordde en zeide tot hen, dat is die blinde, die in één keer niet meer blind was, die zegt, hierin is immers wat wonders. Weer een verwondering. Hier is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is, en nochtans heeft hij mij de ogen geopend. En dan vers 32, van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blind geborenen ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Oftewel, het is een bewijs van zijn goddelijke zending. Dat hij van God gezonden werd. Alleen dat wilden zij niet accepteren, de Joden niet, omdat ze dat niet verwachten. Althans, ze verwachten misschien wel iemand die door God gezonden werd, maar die moest aan een wat ander profiel voldoen dan waar de Heer Jezus.
Moest religieus zijn ook.
Die moest meer naar de buitenkant kijken in plaats van naar de binnenkant. Maar het gaat even om het verhaal dat die tekenen en wonderen mede getuigenis geven en een uitbeelding zijn van een veel bredere en veel hogere waarheid. Want je hebt die twee categorieën. Degene die blind zijn, die ziende worden. En degene die ziende zijn, die worden blind. En dat zegt de Heer Jezus letterlijk in vers 39. En Jezus zeide: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degene die niet zien, dat is dus die blinde, maar die blinde staat dus model voor iedereen die geestelijk blind is. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degene die niet zien, zien mogen, en degene die zien, dat zij blind worden.
Is het niet zo dat die blindgeborene model staat voor de heidenen?
Ja, de tien stammen van Israël. Eigenlijk zelfs voor de tien stammen van Israël. Ja, dat klopt ook. Dat geloof ik ook wel degelijk. Alleen die universele waarheid wordt van, je hebt mensen die blind zijn en je hebt mensen die ziende zijn. En iemand die ziende is, dat, weet je, dat is degene die zegt van dat je de wijzen der wereld, de mensen die het gemaakt hebben in de wereld, de mensen die in aanzien staan, et cetera, tegenover de mensen die niet in aanzien staan zijn en die zichzelf niet kunnen handhaven in deze wereld. Dit zijn die twee categorieën. En die wordt ook geïllustreerd in die tien stammen en die twee stammen van Israël. En dat geloof ik ook wel degelijk dat dat hierachter zit. Maar het gaat me maar om dat het een uitbeelding is van iets veel hogers. Dat is waar die wonderen toe dienen. En er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen, dat die wonderen en tekenen daarvoor dienen. En de teksten die je overhoudt, waaruit zou blijken dat wij in onze dagen iets van genezing, et cetera, zouden moeten toepassen, op wat voor vormen, wat voor wijze dan ook. Die teksten zijn heel minimaal in vergelijking tot al die andere teksten die spreken over die hogere betekenis.
Ja, want die genezingen die zijn allemaal tijdelijke dingen. En het andere is eigenlijk voor vergroten.
Ja, ja.
Dit is een tijdelijk iets.
Ja, en hoewel die man daar vast heel blij mee geweest is.
Natuurlijk.
Blijft het een tijdelijk iets?
Ik kan het even niet vinden, maar volgens mij, ik weet niet of het er staat of dat ik dat ergens gehoord heb, van de reden van waarom hij blind geboren was, de reden dat hij dus blind was,
ja,
was zodat de werken gods in hem openbaar kwam.
Ja, dat staat in
vers 3.
Opdat de werken gods in hem geopenbaard worden, ja. En het werk, het is jammer, het had eigenlijk maar moeten staan van de grote werken gods natuurlijk. Hè? Maar goed, we zullen geen kritiek op de Bijbel hebben.
Ja,
nee, gekke natuurlijk. Maar opdat de werken gods in hem zouden geopenbaard worden. Oké, welk werk gods werd dan in hem geopenbaard? Nou, het werk namelijk dat degenen die in duisternis zijn, dat die licht ontvangen. En degenen die in het licht waren, dat ze duister zouden worden. En dan ben ik direct ook bij het volgende waar ik... ik had een notitie bij Hebreeën hoofdstuk 2 over de grote zaligheid. En dat sluit perfect aan bij Johannes hoofdstuk 9. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En welk volk dat is, dat hebben we ook in Handelingen hoofdstuk 2 gelezen, maar dan maak ik het heel moeilijk. Dat waren namelijk die Galileërs. Zijn deze niet allemaal Galileërs? Dan wel het land van Zebulon en Naftali, want dat is Jesaja hoofdstuk 9. Het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Er wordt gesproken over het land van Zebulon en Naftali. Dat ligt altijd aan de achtergrond, of op de achtergrond van dit soort geschiedenissen. Daar kan ik niks aan doen, doe ik niet expres. Maar die waarheid ligt er altijd achter. Namelijk die van de tien stammen van Israël die in duisternis waren, waar een groot licht gezien zou worden. Ik had vandaag nog iemand een stukje op Facebook. Het was uit nu.nl dat ze ontdekt hadden via DNA dat de meeste Europeanen afkomstig waren van de Caucasus.
Ja.
En dan hebben ze het wel over periodes van 9000 jaar geleden en 13000 jaar. En dat interesseert mij dan niet zoveel. Maar daar hadden ze dus bewezen wat ze een bepaalde DNA die de hele westerse wereld heeft. En dat leidt dan op een of andere manier daarna terug. Dan denk ik, ja, maar dat wisten ze toch ook al. Dat wisten ze al lang, want ze noemen de westerse volken al lang Caucasians.
Ja.
Mensen van over de Caucasus. Alleen dat moet, ja, op een of andere manier moesten ze dat nog eens een keer weer bewijzen. Of werd eraan getwijfeld of wat dan ook, maar dan kom je dat weer eens een keer tegen. En dan denk ik, ja.
Je moet een hobby hebben.
Waarom zoeken ze niet nog een klein beetje verder terug?
Ja. Maar goed. Zij zitten natuurlijk al met het hele verkeerde jaartal. En dan gaan ze het over 9000 jaar voor Christus. Of 9000 jaar geleden. En dat is, heel kort was volgens mij de mens die begon in Afrika. Want het is tegenwoordig niet meer populair om te zeggen dat onze beschaving ergens begint in Ur del Chaldeeën, in Babel, Mesopotamië. Terwijl als je gewoon een of ander boek in de Bruna koopt met de wereldgeschiedenis, dan zijn dat de eerste dingen die daar gewoon in staan. Maar nee, men zegt tegenwoordig, de oudste mens van de oudste botten, dat hebben ze gevonden ergens in Afrika. Want ja, dat komt in de Bijbel niet zoveel voor. Dus als je dan zegt dat het Afrika was, dan schikt dat natuurlijk een stuk beter. Ik geloof echt dat zo gaat. Als het raakvlak heeft met de Bijbel, dan kan het beste.
Daar hebben ze de semi-missing link Lucy gevonden.
Waar? In?
Afrika.
In Afrika. Ja.
Dus ook weer in China hebben ze nog weer oudere botten. Dat was de laatste.
Ja. Oh ja.
Hebben ze nog weer oudere botten.
Ja. Ja.
Ze doen er alles aan om alles aan te ontkennen.
Maar ik denk ook altijd, daar staan ook bordjes bij als ze dat vinden. Hè. Daar staat er gewoon een bordje bij. Dit is 12.000 jaar voor Christus geweest. Dat zijn, ja. Nee, maar dat denk ik dan.
Maar voor Christus.
Ja, precies.
Ja, maar als ze namelijk zeggen, dat is 12.000 jaar geleden, dan klopt het morgen al niet meer.
Nee, maar zonder gekheid. Op die losse botjes in Afrika of in China of waar dan ook maar. Ja, dat zijn voor mij losse botjes. Maar als je begint over beschaving te spreken, ja, dat begint daar. In twee stromen land. Bij de Eufraat en de Tigris. En kijk, ik bedoel, als je kijkt wat de eeuwen overleefd heeft in de loop van de geschiedenis, ja, dan kan dat best. En in Egypte. Ja, maar in Egypte. In Egypte blijft ook alles geconserveerd. Als je het onder het zand legt, zeg maar.
Nou ja, alleen wat gemummificeerd is. Al die slaven en zo, die daar die duizenden.
Ja, maar als je kijkt wat ze.
Gaan, is niks van.
Nee. Maar als je goed balsemt, dan kan er iets een lange tijd mee hoor.
Ja.
Moest ik laatst nog aan denken dat ze Jozef, toen Jozef overleden is in Egypte, toen hebben ze hem ook gebalsemd en in een kist gelegd. Maar hij ging wel mee met het volk, hè? En hij werd pas toen ze in Kanaan aankwamen. Daar is hij pas uiteindelijk begraven geworden bij volgens mij ook bij het graf van Rachel en Abraham of zo, daar ergens. Maar dat is leuk om dat eens een keer te bedenken als je dat dan leest, dat lichaam gewoon de hele tijd meegegaan is. Hè? Dat gewoon uit praktisch oogpunt, dat er dus mensen zijn die daar zorg voor moesten dragen. Hoeveel jaar was dat? Toen die overleed, toen ging er al
35 jaar of zo zit er tussen, dacht ik.
Nee. Nou ja, toen Jozef overleed, toen kwam de hele nieuwe generatie. Het begin van Exodus. Dan staat er een farao op die Jozef niet gekend heeft. Dus er zit één of twee generaties zit daar al tussen. Daarna heb je die lange tijd van slavernij in Egypte. Heb je de uittocht, dan gaan ze nog 40 jaar in de woestijn. En dan komen ze pas aan bij het beloofde land en toen werd hij pas begraven. Dus Jozef is ook meegegaan, de doortocht door de Rode Zee. Hè? Heeft er ook twee man met die kist of zo.
Was
niet nodig, hè?
Droog.
Hebben ze Jozef ook meegenomen.
Dat was nog eens een processie, jongens.
Dat was nog eens een processie, ja. Ja.
Mensen als Mozes ook in zijn kistje gevonden, zo weer
meegedragen.
Ja, dat is ook wel weer bijzonder.
Ja.
Grote mannen.
Maar, Jozef. Ja. Ah, nee, ja, nee, ik zat nog iets anders te bedenken. Maar dat, werd hij niet samen met Jozua begraven op zo'n moment? Ook nog?
En God had toch ook iemand begraven?
Ja, dat was Mozes.
Ja, dat ja. weet ik, ja.
Ja.
Dan kwam hij weer
Die hebben ze nooit meer gevonden,
toch? Nee, Mozes is dan niet begraven.
Ja, er staat dat de Heer Mozes begraven heeft.
Oké. Okay. Ja,
we hebben toch gevocht met zijn lichaam? Zo
ja, dat is Judas.
Ja. Ja.
Ik dacht dat hij gewoon op
me
teruggekomen was, toch, Mozes?
Nee, dat klopt ook. Die hebben ze nooit weer gezien. En dan staat er in de Bijbel van, ja, God heeft hem begraven. Maar hoe en wat?
Nou, bij Jezus verschijnt hij op de berg.
Precies.
Dus hij is het toch wel weer.
Dus zijn lichaam is in de hemel begraven. Anders kan dat
niet.
Lijkt mij.
In de hemel
begraven is. Ja, de begraven, dan is het niet meer zichtbaar. Dus ja, het kan ook in de hemel zijn. Is het ook niet meer zichtbaar.
Die beenderen van Jozef, dat bedenk ik net. Die zijn ook pas begraven. In ieder geval wordt het beschreven in de laatste versen van Jozua. En dan wordt er gezegd dat dat gebeurd is tegelijkertijd met Jozua, althans dat wordt gesuggereerd. Jozua 24 is dat. Vanaf vers 29. En het geschiedde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Noen, de knecht des Heeren, stierf, oud zijn de 110 jaren. Dat heeft ook van alles van doen met Jozef, want Jozef is ook 110 jaren geworden volgens mij, of niet?
Ja.
Ja, Jozef werd ook 110 jaren. En ze begroeven hem op de berg van Efraïm. En daarna vers 32. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht had te Sichem. In dat stuk velds, het wel Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem. Nou ja, en daar lag ook, volgens mij lag Abraham en zo daar zelf ook allemaal begraven. Maar toen dus pas. En het leuke ervan om te vertellen natuurlijk is altijd dat Jozef in die hele geschiedenis van Israël, hoewel die dood was, heeft hij toch een rol gespeeld in de geschiedenis. En is die op de achtergrond, of dan wel de ondergrond, is maar net hoe je het zegt, maar is die meegegaan, maar je ziet niks van hem, je hoort niks van hem. Alleen hier wordt het nog even weer vermeld. En in het verhaal, in het verslag ook, van de doortocht door de Schelfzee, wordt het ook even genoemd. Er wordt er even gezegd van, en ze namen de benen van Jozef mee of zo. Die dragen ze ook met zich mee. Er wordt daar, bij de verlossing wordt dat even genoemd. En dat komt omdat de hele die hele geschiedenissen elke keer weer een uitbeelding zijn van hoe de zaligheid uiteindelijk tot stand zou komen en dat Jozef daar op een of andere manier wat mee van doen heeft via die 10 stammen van Israël. Dus of je dat nou leuk vindt of niet, laat ik voor mezelf spreken of ik dat nou leuk vind of niet. Het steekt elke keer weer de kop op, die verhalen. En die connectie ook. Nou ja, goed. Dat was even de aanleiding van de grote dingen die de Heer doet. En waarvan Maria zegt dat de grote dingen aan haar zijn gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. Vers 50 van Lucas 1. En zijn barmhartigheid, niet zijn oordeel. Hier wordt specifiek gesproken over zijn barmhartigheid. Over zijn genade en goede tierenheid. Die is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. En dat staat namelijk centraal in de geschiedenis van Gods handelen. Ja, hij is altijd geweest een God van goede tierenheid en barmhartigheid. Tegenwoordig wordt daar nogal heel hard tegenaan geschopt om te zorgen dat, dan probeert men van de God van de Bijbel een God van oordeel te maken. En een God van wraak en een God van jaloezie en een meest verschrikkelijke God. Er was de laatste handje op televisie die dat betoogde. Alleen dan is men nogal heel selectief in het citeren van de Bijbel en kenmerken van God benoemen.
Ja, God is ook geen doetje natuurlijk. Het is ook wel een God van...
Precies, maar dat mag niet. Nou, voor mij wel, maar...
Ja, zeg.
Ja.
Dat is ook wel een beetje bij het rechte eind.
Ja. Dan zegt men bijvoorbeeld... die hele invasie in Kanaan, toen men de Kanaanieten uit ging roeien, dat was niet mis. Het hele volk kreeg opdracht om alles en iedereen maar uit te moorden. Nou, is dat een rechtvaardig en goede en liefhebbende God? Het is gewoon, noem eens zo'n lelijk woord wat in de oorlog gebruikt wordt.
Tyran.
Ja.
Dictator.
Ja, maar Sims, hoe heet die term nou?
Duvel.
Nee, nee, als je iedereen uitmoordt, daar is een naam voor.
Fascist?
Nee, niet de naam voor wie hij is, maar wat men doet. Ja, ander woord voor...
Genocide.
Genocide, ja, genocide. Ja.
Genocide, maar geno.
Ja.
Ik denk al nog even, we kijken
eruit. Twee keer nee, genocide. Dus twee keer nee.
Drie keer woord aan.
Drie keer
woord,
wat is die?
En dan... klopt het ook nog wel, want God geeft daar inderdaad opdracht toe, maar als je dan... Kijk, er wordt dan natuurlijk niet op televisie de vraag gesteld van waarom gaf God daar opdracht voor en is daar ook een reden voor, et cetera. Daar wordt niet verder op ingegaan. En dat maakt het nogal eenzijdig, want er zit een hele geschiedenis achter, namelijk dat die Kanaanieten daar al helemaal dat die daar niet thuis hoorden. En dat ze dat ook geweten hadden, ze hadden het ook kunnen weten. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik altijd dat op het moment dat, dat Israël tegenover de Kanaanieten staat om het land in te nemen, dat ze dan bij Rahab de hoer komen en die geeft een getuigenis eigenlijk namens het volk en die zegt: ja, wij weten dat jullie, Israël, dat jullie door een grote hand uit Egypte verlost zijn, was al 40 jaar geleden, maar Rahab, die was niet van gisteren, maar die was van 40 jaar geleden, had ze goed onthouden. Dat was hen ter oren gekomen. En Rahab zegt er ook iets bij: ja, wij weten dat jullie hier het land in gaan nemen. Maar ja, ons land geeft zich niet aan jullie over, maar zij sluit zich dan wel aan bij Israël. Men had het dus wel kunnen weten. Men heeft altijd de tijd gehad om tot inkeer of tot geloof te komen. In de dagen van Noach hetzelfde verhaal. God doet de hele wereld onder water stromen. En dat wordt dan, dat vertellen wij onze kinderen dan altijd in een leuk verhaaltje. Maar als je er van afstand van neemt, ja, dan is het ook wel gruwelijk. Dat is zo. En dat snap ik wel, dat men dat er soms op tegen heeft. Dat er zo'n geromantiseerd verhaaltje van gemaakt wordt. Met de regenboog en Noach in die ark met die diertjes. En allemaal gezellig. En dan ging de hele wereld onder water. En toen...
Je hebt verdronken.
Ja.
Ja,
daar komt het wel op neer. Dus het wordt ons wel altijd nogal romantisch voorgeschilderd, voorgehouden. Maar de andere kant... mag dan heel gruwelijk zijn. De andere kant van het verhaal is dat de Bijbel leert dat Noach 120 jaar lang aan die boot gebouwd heeft. 120 jaar lang een getuige, een prediker geweest is van wat komen zou gaan. Waarschijnlijk in woorden en in werken, ook in zijn doen uiteraard, doordat hij zo'n boot bouwt. En wat denk je, zou er niet de hele wereld over zijn gegaan?
Het nieuws, het is gewoon geen internet, maar als je 120 jaar zo'n boot bouwt,
dan
heb je genoeg...
Nee, dat weet je niet, staat er niet bij, maar als er 120 jaar aan zo'n boot gebouwd wordt, immens project...
Ja, daar heb ik geen probleem mee.
Zou dat niet de hele wereld over gegaan zijn? Waarom niet? En had men het kunnen weten? En was God langmoedig? Ja, was die allemaal. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Dus hij is barmhartig... Ja, klopt, hij is barmhartig. En dat staat ook centraal in de tijd waarin wij leven. Want nu oordeelt hij niet. En in het verleden greep hij incidenteel greep hij in. Maar altijd aangekondigd. En hij was altijd langmoedig tot op het moment dat de maat vol was. En dat vertellen ze er natuurlijk niet bij als ze onze God willen afschilderen als een...
tiran.
Als een tiran.
Maar is, hetzelfde van, is dat hetzelfde van dat hij ook eens gezegd heeft van... Ik dacht dat het over de Filistijnen ging. En als, je nu niet, als jullie ze nu niet... Heeft hij toen dus tegen... Zeg je dat niet? Tegen Saul of zo? Als je ze nu niet allemaal...
Ja, en toen liet iedereen over.
Zul je tot in lengte der dagen zul je last van ze blijven houden. En dat wordt nu nog altijd. Mm. Hoor je mensen die zeggen van... Nou ja, je ziet maar, het is wel uitgekomen. Ze hebben er nog steeds last van.
Mm. In ieder geval met die Amalekieten. Dan wordt het tot de... wat ik aan het begin van de avond even over had. Daar wordt gezegd dat ze die Amalekieten helemaal uit moesten roeien.
Ja.
En Saul...
Kinderen, dieren...
Saul, die heeft toen de koning van de Amalekieten heeft hij in leven gehouden. En dat was niet de bedoeling, want hij moest hem doden. En dat, je nog, dat we nog steeds last hebben van de Amalekieten. Ja, dat klopt, want de Bijbel zegt ook dat Israël een strijd met Amalek zou hebben van geslacht tot geslacht. Dat blijft maar doorgaan. Vergeet het niet, staat er dan bij.
En is dat Saul het dan niet heeft gedaan onderdeel van Gods plan?
Ja, dan wordt het filosofisch, hè? Dan wordt het...
Het is niet Gods wil, maar het is het Gods plan.
Ja, weet ik, nee. Daar kan ik toch geen zinnig antwoord op geven.
Nee, misschien is ook de binnen, ja.
Ja, het is, ik ben dan tegenwoordig vrij makkelijk, dan zeg ik gewoon van ja, het is zoals het is.
Voorzienigheid.
Want die vraag kan je bij van alles en nog wat stellen, maar die vraag brengt je niks verder. Althans, mijn ervaring is dat die vraag je dan niks verder brengt.
Het antwoord misschien wel.
Ook niet echt.
Het is ongehoorzaamheid van de mens, toch? Ze hebben niet alles uitgevoerd.
Nee, en de Heer gebruikt het weer zijn plan. En dan is de volgende vraag, wist de Heer dat dan van tevoren? Dat zal zo. En daarna is de volgende vraag... ja, maar als God dat van tevoren dan weet... Oh, dan weet hij ook... Dan gaan we het op ons toepassen. Dan weet God van tevoren ook wat er met mij allemaal gebeurt. Dus ik heb helemaal geen invloed meer op wat ik eigenlijk allemaal doe en laat en zeg en niet zeg. Want daar ben ik niet meer verantwoordelijk voor. Want dat heeft God eigenlijk allemaal bepaald en hij weet het ook. Dus ik kan er allemaal niks meer aan doen. Dus ik ben niet meer verantwoordelijk. En dus kom je bij een leer van uitverkiezing. Nou ja, en daarom...
Ja... Nee, snap ik wel.
Daarom ben ik persoonlijk...
Ik ben niet echt heel erg genuanceerd, waar ik wel van je gewend ben.
Oh, is het zo? Ja. Oh, sorry.
Ik jammer.
Ja.
Ja. Nee, ik snap het wel.
Oké. Okay. Ja. Nou, gelukkig. Dan gaan we het zo even over hebben in de pauze, want we gaan eerst even pauzeren. Vers 51 gaan we naar terug van Lucas hoofdstuk 1. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. En daar vind je weer hetzelfde. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Daar vind je gewoon de algemene waarheid.
Staat hij wel aan?
Ja, hij staat wel aan. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Waar zijn ze dus hoogmoedig? In hun hart en in hun gedachten. En dat is nou juist een van de problemen van de mens. Dat hij hoogmoedig wordt. Dat was hij namelijk waarschijnlijk niet. Nou ja. Ik wou zeggen, dat was hij namelijk niet toen hij geboren werd. Toen kon het kind er nog niet zoveel uitdrukking aan geven. Alleen een mens over het algemeen. Denkt hoogmoedig over zichzelf. Het gaat niet voor iedereen op die vlieger. Maar het is toch een menselijke eigenschap. En dat is dus niet per definitie een goede eigenschap. Net zoals wat jij zegt, het is toch onmenselijk dat je mensen inderdaad vermoordt en dat. Uiteraard, dat is onmenselijk. Maar aan de andere kant, is het nou juist wel menselijk dat men dat doet? Daar wordt de mens namelijk door gekenmerkt. Net als hoogmoedigheid. Dat is een ding die in onze zondige natuur zit ingebakken.
Maar was Eva was toch wel een koophoogmoedig. Want zij nam dat omdat ze God wilde zijn. Dus eigenlijk
ja.
zat
ja.
het er al in.
Ja. En het wordt natuurlijk getriggerd door allerlei situaties. Niet dat ik daar zo een voorbeeld van heb, maar dit kan je zelf bedenken. Situaties waarin je terechtkomt. Dat je denkt, oh ja, zie je wel, hij deugt niet. Of je zit in je auto en je denkt, jongen, die rijdt ook niet door. Die rijdt toch ook als een oud mens of weet ik veel. Weet je wel, dat soort dingen.
Vrouw achter stuur,
precies, dat soort dingen. Maar dat is nou eenmaal de zondige natuur van de mens. En dat borrelt zo in zijn hart op.
Nou, maar ik begrijp waar we dit Adam en Eva waren zonde. Eigenlijk toch.
Ze hadden nog geen zonde gedaan. Dat klopt. Ze hadden nog geen zonde gedaan tot dat moment met die vrucht en die boom.
Maar dat zat er toch al in.
Maar het zat er wel al in. Omdat men een zondige natuur heeft. En vroeg of laat komt dat tot uiting.
Maar ze waren toch goed geschapen.
Nou, de aarde was al verdorven natuurlijk. En Adam is uit de aarde genomen.
Ja.
Maar zeg maar, dus de basis... De
ja.
En blond DNA.
Ja. Nou ja, ze zijn goed geschapen. Dat is altijd een beetje de discussie, hè. Van,
Ja, dan kun je ook wel zeggen, zat het in Gods plan al dat ze zouden vallen daarvoor?
Ja.
Dat was toch ook allemaal al bekend? Dat
klopt.
Ja, dat was denk ik, dan had hij zijn zoon eigenlijk ook niet hoeveel gegeven.
Nee, maar dat plan lag ook al klaar voordat het herstel... Want het was een hersteld werk met Adam en Eva en die Hof van Eden. Want laatst, ik weet niet eens, was dat nou ook bij een of andere kindervoorstelling van de Bijbelse geschiedenis, dat er gezegd wordt dat de God de hemel en de aarde in 7 dagen gemaakt had en dat daarna de aarde een groot paradijs was. Werd er gezegd, of ik kan me een beeld voor de geest halen, waarbij een plaatje was dat de hele aarde een paradijs was. Maar dat is niet wat de Bijbel leerde, want de aarde was toen geen paradijs. Er was één plek op de aarde, daar werd een hof gemaakt. En dit kan je inderdaad paradijs noemen, dat kan. Daar werd een hof gemaakt. En die zou moeten gebouwd worden en bewaard worden. Die moest in stand gehouden worden en uitgebreid worden. Dat was de bedoeling. Maar dat is niet gebeurd. Ze werden uit de hof gestuurd. En buiten de hof, daar was het geen paradijs. Dus, en dat heeft alles van doen met die restitutieleer natuurlijk. En dat is niet zozeer een leer. Wij noemen dat dan zo. Maar ja, ik denk dan toch, ja, dat is wel wat de Bijbel leert. Want dat verhaal past ook veel beter. Het verhaal namelijk over dat in het begin alles perfect was. En dat daarna het een en ander fout ging. Ja, dat past niet in het verlossingsplan. Want van het verlossingsplan wordt gezegd dat het al bekend was van voor de, en of er dan grondlegging of nederwerping staat, laten we dat nog maar even in het midden. Maar voordat Adam en Eva er waren, zeg maar. Hoezo heb je al een plan klaar voordat er wat fout gaat? Ja, God wist dat er wat fout ging gaan, zou gaan. Ja. Zo kan je dus doorgaan redeneren. Het was al een zondige aarde. Adam en Eva waren uit de aarde aards. En toen Adam en Eva geschapen werden, toen waren zij al bedoeld, ook als type van hoe de verlossing tot stand zou komen. Staat uitgebreid in Romeinen hoofdstuk 5. En Efeze hoofdstuk 5 voegt daaraan toe dat Adam en Eva al een type waren van Christus en de gemeente. De gemeente die namelijk uit Adam voort zou komen, die het lichaam zou zijn van Adam. En dat lag allemaal al vast. Dus ja, het feit dat Adam en Eva gezondigd hebben, dat wordt in de Bijbel ons uitgebreid verteld. Voor de rest weten we ook niet zoveel van die twee. Het belangrijkste wat we weten is dat dat gebeurd is. En daarvan zegt de Bijbel, ja kijk, wat daar nou gebeurd is, dat is nou een voorbeeld van hoe de verlossing tot stand komt, alleen dan net andersom. Adam en Eva, die begingen één daad van onrechtvaardigheid. En dat is een type, een uitbeelding van dat er ooit een keer iemand zou komen die één daad van rechtvaardigheid zou doen. En door die ene daad van onrechtvaardigheid is alles wat er uit Adam voortgekomen is, is onrechtvaardig. En door die ene rechtvaardige daad van Christus is een ieder die uit Christus voortkomt rechtvaardig. Dus dat lag alvast in die geschiedenis van Adam en Eva.
En dat was 1 Korinthe 15?
En Romeinen 5. Romeinen 5 is dat uitgebreider. Ja. Terug naar Lucas hoofdstuk 1. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn armen. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Dat is de natuurlijke mens. Die is van natuurlijk hoogmoedig en je kan ervoor kiezen om je hoogmoedigheid af te leggen. Om het dus ook in het licht te brengen. Om het voor jezelf te erkennen en het voor de Heer neer te leggen. En eventueel tegen elkander te belijden. Dat kan ook allemaal nog. En daarmee word je nederig. Als je je gedachten, je hoogmoedige gedachten aflegt. Alleen de gemiddelde mens doet dat niet. En blijft hoogmoedig. En als je hoogmoedig bent, zou je vernederd worden. Of verstrooid, zoals het hier staat. En als hier staat verstrooid. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Dan gaat toch mijn gedachte uit naar de verstrooiing van het Joodse volk. Na de gebeurtenissen van de Heer Jezus in de evangelie. Waarbij het Joodse volk verstrooid is geworden over de hele aarde. Staat er niet expliciet bij. Maar wat zou het anders betekenen? Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen. Niet de hoogmoedigen in het algemeen. Gaat toch specifiek over het Joodse volk, waarvan duidelijk gezegd wordt in de evangelie dat ze hoogmoedig zijn. Al was het maar omdat ze strikt onder de wet leefden. Want de wet bewerkt dat namelijk, die bewerkt hoogmoed. Want dan doet iemand anders het niet goed. En die moet geoordeeld worden, dus dan verhef je jezelf boven een ander, want die ander deugt niet en jij blijkbaar wel. Of de wet leert jou genade, maar dan moet je afscheid nemen van de hele wet. Als wet. Want dan kom je tot de conclusie, ja hij deugt niet, hij moet geoordeeld worden. Maar ja, ik deug ook niet. Dus ik moet ook geoordeeld worden. Oh, wij deugen allemaal niet. Wij moeten allemaal geoordeeld worden. En dat oordeel moet je overlaten aan iemand anders. Namelijk aan degene die zonder zonde is. Want de Heer Jezus zei, wie zonder zonde. Het oordeel, er moet geoordeeld worden. Ja, klopt. Doe dat maar dan. Maar het antwoord is, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Die moet dan maar gaan oordelen. Zo zie je maar weer dat de wet, als je er goed over nadenkt, leert de wet eigenlijk uiteindelijk genade.
Over dit vers, het spreekt natuurlijk niet alleen over mensen. Want in Jesaja 13 of 14 staat over de Satan ook dat hij... dat de gedachten in zijn harten...
Staan. Ja, ja, ja. Dat die opklom.
Ja, ja. En gij zei het in uw harten.
Dat die opgeklommen is tot in de troon van God of zo, zoiets.
Ik zal opklimmen, ik zal dit doen, ik zal dat doen.
Ja, ja. Dus de hoogmoed van de mens. De hoogmoed van de Nebukadnezar. Hetzelfde verhaal. En daarom, dat sluit aan bij vers 52 bijvoorbeeld. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Nou ja, machtigen van tronen afgetrokken. Dat is bijvoorbeeld iemand als Nebukadnezar die uiteindelijk vernederd wordt. En nederigen heeft hij verhoogd. Hij verhoogt hetzelfde verhaal. Degene die zijn leven zou willen verliezen, die zal het behouden. En vice versa. En dan vers 53. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Degene die niet voor zichzelf konden zorgen, daar zorgt de Heer nou juist voor. En de rijken, die heeft hij ledig weggezonden. Degene die dachten dat ze rijk waren. Je weet wel, degene die rijk zijn, degene die rijk willen zijn in deze wereld, zullen in vele verzoekingen vallen. Is het dan een zonde om rijk te zijn? Nee, het is geen zonde om rijk te zijn. Maar het gaat er maar om hoe je met je rijkdom omgaat. Roem je daarin? Is dat wie je bent? Of leef je uit dankbaarheid en uit genade? Abraham was ook heel rijk. Maar toen hij op een gegeven moment nog extra giften zou krijgen van... nou, ik weet niet meer wie het was. Maar die wilde hem geschenken geven. Toen zei hij van nee, nee, dat hoeft niet.
De koning van Sodom.
De koning van Sodom, want hij had... hij had meegeholpen in die strijd, Abraham. En toen wou de koning van Sodom wou hem geschenken geven. En toen zei Abraham... En toen, ja, toen zei Abraham van, dat hoeft niet. Ik heb mijn rijkdom in de Heer. En hij had ook heel veel rijkdom. Maar hij beschouwde het wel als genade dat hij dat ontvangen had.
Dus bezitten of niet bezitten.
Ja.
Zo
ja.
Gaat het er niet?
Ja. Ja.
Het is een bezitting als niet bezittende.
Dat je niet je vertrouwen daarop stelt. En dat is een hele praktische toepassing ook voor ons natuurlijk. Ik bedoel, we hebben eenmaal ons leven gegeven aan de Heer Jezus. Maar daarna zouden wij ook in afhankelijkheid van hem blijven leven. Elke dag weer opnieuw. Vers 54. Hij heeft Israël, zijn knecht, opgenomen opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Er wordt weer gesproken over de barmhartigheid van de Heer. En er wordt gesproken over Israël. En dan vraag je je af, ja, waar gaat dit over? Want als je de evangeliën leest... Nou, dan heb je toch niet bepaald het idee dat de Heer Israël barmhartig is geweest. Nou ja, dan kan je nog zeggen... Nou, de Heer was wel barmhartig, want de Heer kwam tot het zijne, tot Israël. Hij kwam tot zijn volk, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar aan de Heer lag het niet, want de Heer was wel barmhartig naar zijn volk toe. Maar er staat, hij heeft Israël zijn knecht opgenomen... opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. En gedachtig is trouwens... houdt verband met de naam van Zacharias, hè? Want dat betekent... de Heer gedenkt. Komt straks ook nog weer terug in die volgende verse vanaf vers 57. Maar hij heeft Israël zijn knecht opgenomen... opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid... gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen... Namelijk tot Abraham en zijn zaad. En dan is de volgende vraag. Wie is Israël? Dan wel, wat is Israël? Want er staat, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen. Wie zijn dan de vaderen? Nou, eentje krijg je cadeau, want die wordt met name genoemd. Dat is Abraham. En er wordt gezegd, ja, en zijn zaad. Nou, dan is de volgende vraag, wie is dan het zaad van Abraham?
Het staat niet in zijn zaden, maar zijn zaad.
En dan is het Christus. En als je die lijn volgt, wat een hele Bijbelse lijn is, als je die lijn volgt, die lijn uit Galaten hoofdstuk 3, over dat het zaad van Abraham is Christus, en... Want de belofte aan Abraham was dat in Abraham al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Dan wordt er door Paulus in Galaten 3 gezegd, ja, dat is voor elke gelovige. Want het zaad van Abraham, ja, dat is uiteindelijk de Heer Jezus Christus. En in Christus zijn wij, door geloof, en krijgen wij deel aan de beloften aan Abraham. Namelijk... heel concreet, we zijn gerechtvaardigd op grond van geloof. Want dat is waar Abraham model voor staat en dat is ook van toepassing op ons. Dus dat is één route. De andere aardse route, dan stel ik nog een keer de vraag. Abraham en zijn zaad en onze vaderen, wie zijn dat? Dan is het antwoord, Abraham en zijn zaad is Isaac...
Jacob.
En zijn zaad is Jacob. En zijn zaad is...
David.
Ismaël.
David is wel goed.
Nee, iets verder, maar...
Is iets verder. Ismaël gaat niet via de lijn van Ismaël.
Nee, ik geloof dat hij de belofte
neemt.
Nee. Maar je vroeg zijn zaad.
Ja. Ja, 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 oké. Okay. Abraham, Isaac, Jacob en dan, nou denk maar gewoon aan het Bijbelboek Genesis. Hoe gaat het verhaal verder? Het verhaal gaat verder met Jozef en daarna met die gekruiste handen gaat het verhaal verder via Ephraim. Alleen dat ligt bij ons niet zo bovenop, omdat je daar in de rest van de Bijbel niks meer over leest. Heel grof gezegd. Maar het wordt daar wel aangekondigd. En als je kijkt wat daar allemaal aangekondigd wordt... Ik heb er wel eens een keer een avond al die schriftplaatsen bij langs gegaan in Genesis. Waar gesproken wordt over bepaalde beloften aan Abraham en aan Sara. Over dat koningen en vorsten uit hen zouden voortkomen. Ook met verschillende koninkrijken. Niet eens één volk. Nee, vele volkeren. Een menigte van volkeren wordt er dan over gesproken. Dat zou uit Abraham voortkomen, maar ook uit Isaac. En dat wordt herhaald aan Jacob en zelfs aan Jozef en Ephraim. Letterlijk tot Ephraim wordt gezegd: gij zult worden tot een volheid van volkeren. En dan is de vraag: waar is dat vervuld geworden? Dat Ephraim of Jozef zou worden tot een volheid van volkeren? Want ik geloof werkelijk dat er hierna gerefereerd wordt. Dat er althans één van de dingen is waar naar gerefereerd wordt hier. En of Maria daar wat van wist, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat het daarover gaat. Dat God namelijk gedachtig is aan de barmhartigheid. Aan zijn beloften namelijk die hij gedaan heeft aan de vaderen. En die worden vervuld, ja, in Abraham en zijn zaad, namelijk in Abraham en Christus. Maar ook gewoon de aardse lijn van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim en daarna dat uit Israël, en dan mag je van mij best spreken over alle 12 stammen van Israël, maakt me niet zoveel uit, want dan staat Ephraim alsnog aan het hoofd, maar dat uit Israël die menigte van volkeren zou voortkomen en die ook gezegend zouden worden door de Heer.
Gaat het hier niet om de gedachte dat die blijft bestaan tot in eeuwigheid? Want gelijk gesproken heeft onze vader naam tot Abraham en zijn zaad staat tussen haakjes. Dus als je die zin er tussenuit knipt,
ja, tussen haakjes, dan staat er: hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren der barmhartigheid in eeuwigheid.
Ja.
Ja. Maar wat zou het dan betekenen?
Nou, dat is de vraag. Zou dat ook kunnen? Dus dat dan de gedachte, zeg maar, tot in eeuwigheid blijft bestaan? Die barmhartigheid? Gedachte over de barmhartigheid?
Ik denk dat hij gedachtig is aan de barmhartigheid, maar ook aan de beloften die aan Abraham en zijn zaad gedaan zijn. En dat in eeuwigheid... als je daar vanaf wil, maar dan kan je het heel...
Nee, dat wil ik niet vanaf, maar het gaat er even om, wat is nu belangrijk? Dat tussen haakjes staat, gaat het nu over tot in de eeuwigheid, of gaat het over wat hij beloofd heeft aan het zaad van Abraham? Dus hoe moet je vers 54 en vers 55, als je die achter elkaar leest,
ja,
hoe zou je dat dan moeten lezen? Wat is dan de essentie van die twee versen?
Dat hij Israël zegent. Dat hij in ieder geval aan Israël gedachtig is. Mm-hmm. Dat hij een werk aan Israël doet. Op basis van zijn beloften. Mm-hmm. En dat in eeuwigheid. Dat lijkt mij niet eens zozeer te slaan op het feit dat hij, dat God wat aan die beloften doet en dat eeuwig doorgaat, maar lijkt mij ook te slaan op het feit dat eeuwige, tijdloze beloften zijn, in tegenstelling tot wat de wet bijvoorbeeld is. De wet is een tijdelijk ding.
Mm-hmm.
En die beloften aan Abraham, die zijn in die zin ook eeuwig, als je ze nog ruimer neemt. Bijvoorbeeld het feit van een mens wordt gerechtvaardigd op grond van geloof. Daarvan zou je kunnen zeggen dat is een eeuwige inzetting. In de zin van, dit is een regel die altijd geldt. Die is universeel. En dat zou heel goed de betekenis kunnen zijn van in eeuwigheid. Er staat bij mij zelfs een punt na vers 54. Hè?
Oh, ja. Ja,
geen eens een komma.
Ja, dus je, een komma.
Bij jou wel een komma?
Ja, na barmhartigheid staat ja, een komma.
Bij mij staat zelfs een punt.
Dat
ben ik
niet.
Nee,
zo'n punt.
Dus, ja, en die haakjes, die zijn natuurlijk ook maar ingevoegd, hè?
Ja.
Dus die mag je zelf plaatsen waar je wil. Maar vers 55 wordt dan beschouwd als een soort tussenzin, waarmee een tussenzin niet altijd gedegradeerd wordt tot een bijzin. Want er zijn genoeg voorbeelden, met name in de Romeinenbrief, waarbij zinnen tussen haakjes staan, maar die geven toch wel zoveel diepgang aan het vers, dat het nogal essentieel is. In de laatste verse van de Romeinenbrief vind je dat bijvoorbeeld, dan wordt er gewoon een zegen uitgesproken, maar dan staat het over God en dan komt er zo'n toelichting op God. Nou, dat is nogal van belang wat er dan allemaal staat, over beloften die hij gedaan heeft en tot in de dagen van de verborgenheid of wat er dan ook maar staat. Dat hij daaraan gedachtig is en dat uitwerkt.
Een soort van voetnoot of zo.
Ja, maar dan wel een hele uitgebreide voetnoot. Ja. Maar het lijkt mij te gaan over het feit dat Israël op een of andere manier gezegend wordt. Dat de genade aan hen gegeven wordt. En dat het op grond van de beloften aan Abraham is. Nou, en als je dat in je gedachten hebt, dan kom je in dat verhaal van Genesis terecht. Waarbij de erfenis doorloopt naar Jozef en Ephraim. En daarna lees je in de Bijbel heel weinig over die geschiedenis van die 10 stammen van Israël. Maar je leest wel over beloften, dat er nog barmhartigheid gedaan zou worden aan die 10 stammen van Israël. En dan blijkt vanuit de geschiedenisboeken, blijkt dat Israël inderdaad geworden is tot een menigte der volkeren en dat ze over de Caucasus getrokken zijn, onder andere. En dat ze geworden zijn tot een volle menigte van volkeren. En dat is nou juist, dat zijn nou juist de volkeren waaraan barmhartigheid, hebben we het gewoon over aards niveau, waaraan barmhartigheid bewezen is. De westerse wereld, is, daar is jaloezie tegen, omdat de westerse wereld welvarend is. Die heeft zegeningen die ze in Afrika niet hebben, die ze in het Midden-Oosten ook niet hebben. En ja, dat kan je leuk vinden of niet, maar het is zo. Dat is zoals de situatie ervoor staat en dat is niet voor niets dat dat zo is. Want waar gelovigen zijn, over het algemeen, daar wordt het land ook gezegend, zoals het onder Israël ook was. Op het moment dat het volk ongelovig is, gaat het langzamerhand met het land ook slecht. En dat is niet één op één altijd toe te passen, maar de algemene lijn, die is wel te herkennen. En ik denk dat we met die situatie van doen hebben als we hier lezen over die beloften aan Abraham en zijn zaad. Dus Israël wat hier genoemd wordt lijkt me niet te gaan over het Joodse volk, want je zou nog kunnen zeggen van nou ja, het gaat over het Joodse volk en de Heer is barmhartig geweest aan hem, aan het Joodse volk. Alleen ja, het Joodse volk heeft het niet gewild en het komt pas in de toekomst dat het aan hem vervuld wordt. Dat geloof ik niet. Dus je wil zou het zo kunnen uitleggen hoor, maar...
Ja, ik vind dat ook wel een hele smalle verklaring dan, als je teruggrijpt naar Abraham.
Precies, precies.
En als je kijkt naar die schriftverwijzing dan weer Genesis 17.
Ja, en 22. En er zijn er nog een stuk 5, 6, 7, 8. Ja. Ja. Alleen als je alleen dit vers leest en je hoort het voor het eerst, dan denk je, vooral heb ik nou nog nooit gehoord, 10 stammen van Israël. Ik weet niet eens dat ze bestaan, bij wijze van spreken. Dan is het een vergezochte gedachte. Begrijp ik ook goed, als je met die instelling dit hoort, dan is het een vergezochte gedachte. Maar als je het in breder verband ziet, dan is die helemaal niet zo heel ver gezocht. Sterker nog, dan lijkt die mij nogal voor de hand te liggen.
Ja, dat komt ook wel een beetje omdat Israël, wat nu Israël vandaag de dag heet, daar krijgt zoveel verwarring door.
Oh ja, ja, ja. Dat als je dit leest, hij heeft Israël, dan denk je aan het land wat nu Israël is. Ja, ja, precies.
Zouden we dat vandaag veel beter Judea zouden kunnen noemen?
Dat was beter geweest, ja. Ja. Daar begint het al bij, want wie is Israël? Wat is Israël? Ik bedoel, daar kan je ook een week over spreken, want dat is ook maar net van welke kant je komt. Maar te geloven dat Israël is het land wat daar nu bevolkt wordt met Jeruzalem als hoofdstad en zo, dat is gewoon eigenlijk onbijbels. Dan zeg ik nou bijna onbijbels. Ja. Hou ik slag om de arm.
Dat is associatief. Dat is hoe mensen dat dan interpreteren.
Ja. Ja. En als ik nou eerst had gezegd voor deze avond, jongens, jullie gaan even de boeken van Koningen en Kronieken doorlezen. Dan waren jullie niet leuk gevonden, want dat is niet leuk.
Oh, Koningen, ja, dat is best boeiend.
Kijk, goed zo.
Er is een film van, hè? Met die leeuwen en zo, toch?
Maar als je dat leest, The Chronicles of Narnia. Ja, dat zijn ook kronieken, ja. Als je dat leest en je komt dan in dit vers, hij heeft Israël, dan heb je een associatie, dan zit je zo voorgeprogrammeerd. Dan gaat het over Juda en dan komt weer een nieuwe koning in Juda en Israël. En dan komt weer een nieuwe koning in Israël en Juda. En het was in het 12e jaar van de koning van Juda, dat de koning van Israël, etcetera, etcetera. Ben je helemaal hersenspoeld daarmee. En dan lees je dit vers. Hij heeft Israël. Dan zeg je, dat gaat over het 10-stammenrijk met Samaria als hoofdstuk. Dus het is maar net wat voor achtergrond je hebt en wat je in gedachten hebt. En dat is de kunst en de moeilijkheid om alles op waarde te schatten. Om woorden op waarde te schatten. Om niet te snel conclusies te trekken. Ook niet te langzaam. Maar dat je conclusies in de juiste proporties trekt. En dat is niet makkelijk. Maar ik heb wel geleerd, als ze je dit goed en helder vertellen, dan is mijn ervaring wel dat je dat inderdaad overal weer terugziet en dat het verhaal zich bevestigt en dat het wel houvast geeft. Omdat het een logisch verhaal is. En omdat je antwoorden krijgt op vragen die je daarvoor niet eens had. Maar je krijgt wel antwoorden op vragen die er in één keer waren, zeg maar. Je krijgt in één keer het vraag en het antwoord. Je krijgt antwoorden op de vraag, noem ik wat heel geks, maar je krijgt antwoorden op de vraag waarom er in Handelingen 1 nou zo nodig een nieuw figuur gekozen moest worden in de plaats van een Judas. Die Judas die zichzelf opgehangen had, waarom moest er nou een ander voor in de plaats komen? Want je hoort toch niks meer van hem in de Bijbel. Dus ja, wat moet je daarmee? Sla maar over, van praktische toepassing zit er ook niet in, dus die kan je dan overslaan. Nou ja, en zo kan je nog wel wat meer voorbeelden bedenken van Bijbelse geschiedenissen of wonderen of tekenen of wat dan ook, waar geen praktische toepassing in zit, of misschien heel weinig of heel oppervlakkig, maar waar wel allemaal details genoemd worden, waar je voorheen niks mee kon, maar sinds je op de hoogte bent van Gods plan en de verwisseling van Juda en Israël in onze dagen, dan blijken heel veel schriftgedeelten in één keer hout te snijden. Dat is mijn ervaring dat het inderdaad zo is. En als je dat ziet, dan is dat een grote bevestiging van het feit dat de Bijbel het woord van God is. En dat is voor mij in ieder geval zo. En dat is een belangrijk houvast wat je hebt in je leven. En dan kan je ook met recht zingen inderdaad dat zijn woord altijd stand houdt en dat we mogen staan op Gods beloften, omdat het niet zomaar verhaaltjes zijn. Het zijn niet zomaar sprookjes die ons overgeleverd zijn, maar het is het vaste woord van God. En dat er niet in staat hoe je je leven in moet richten en wat je wel en doen moet doen en niet moet doen en wat wel goed voor je is en niet goed voor je is. Allemaal praktische dingen waar we heel graag antwoord op hadden willen weten voor ons persoonlijk leven. Dat er allemaal niet letterlijk in staat. Ja, dat is heel vervelend. Dat geeft ook weer een uitdaging.
Ja, misschien zegt dat ook wel iets over hoe belangrijk God ons vindt zolang we niet wedergeboren zijn. Maar het maakt hem toch niet uit wat wij doen zolang we niet wedergeboren zijn, denk ik.
Ja, als je het kort op de bocht zet.
Dood, toch?
Ja, dat klopt. Hij ziet ons als dood, maar hij heeft wel degelijk liefde voor ons. Ook liefde voor, hè, als we lief heeft God de wereld gehad. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft. Maar hij roept ons wel om tot hem te komen. En tot kennis van hem te komen. En dat daarna ons hart veranderd wordt. En dat we hem zouden kunnen dienen.
Maar voordat je hem wat kan geven, zult er eerst wedergeboren moeten zijn. Voordat je jezelf kan geven.
Ja. Ja. Dat klopt. En dat kan op heel veel verschillende manieren. En dit zijn dingen die wij met elkaar bespreken. Die niet algemeen bekend zijn. Die niet algemeen geleerd worden. Maar die wel een hele grote rijkdom bevatten. En iemand anders die heeft daar misschien veel minder mee. Het zij zo. Ik vind het altijd prachtige dingen om ook elke keer weer opnieuw toch te zien in de Bijbel. Want dat geeft mij inderdaad een bevestiging van dat God betrouwbaar is. Iemand anders die leest misschien graag in de psalmen of weet ik veel wat, noem maar eens wat. Maar dit is een onderdeel van de Bijbel wat ik persoonlijk een belangrijk en mooi onderwerp en onderdeel vind. Maar zo heeft de Bijbel veel meer kanten en daar zullen we in het Lucas-evangelie ook nog wel bij terechtkomen. Maar zoals gezegd, dit facet blijft in het Lucas-evangelie ook heel belangrijk. Het is in alle evangelieën namelijk van belang. Maar er komen nog wel leuke praktische dingen aan de orde in het Lucas-evangelie hoor. Komt ook nog wel. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Maar het is tijd. We zullen de avond afsluiten. En de Heer danken voor deze avond.